Bienvenido, bienvenida bij de Holistische Hispanist podcast. Ik, Debbie van Bokstel, help jou die stralende expert te worden die zichzelf moeiteloos kan uitdrukken in het Spaans. Dat op een leuke, laagdrempelige en ontspannen manier, ongeacht je leeftijd en je taalniveau. ¡Vamos, chiquillo, chiquilla! Bienvenida Inge bij de Holistische Hispanist podcast.
Yes, gracias. Leuk dat ik hier ben, dat ik hier mag zijn. Dank voor de uitnodiging.
Ja, ik heb er super veel zin in. Jij bent geldcoach voor ondernemers en jij woont al heel erg lang in Andalusië. We zijn via op elkaars pad geraakt. En ik zag jouw verhaal en toen dacht ik, ja, dit is wel een kandidaat die ik wil interviewen voor mijn podcast. Want jij hebt echt een super mooi verhaal. We begonnen er net al over voordat ik de recording aanzette. Over hoe jij in Spanje terecht bent gekomen.
Ja.
Ja, misschien kun je daar eens over beginnen.
Ja, tuurlijk. Even kijken, ik zal niet al te veel uitweiden. Maar ik heb geen talen gestudeerd. Ik heb psychologie gestudeerd. Op school had ik altijd Frans en Duits, nou ja, en natuurlijk Engels. Ik had ook 2 jaar Latijn gedaan, maar ik had op een gegeven moment, toen was ik bijna afgestudeerd, psychologie dus, was ik 22, dacht ik, ja, psychologen op je 22e, ik zag dat nog niet helemaal echt voor me natuurlijk. Dus dacht ik, nou weet je, toen was het nog echt super makkelijk om ook gewoon je Erasmus te gaan doen, dus ik dacht, nou, ik wil wel een nieuwe taal leren. Het was dat in eerste instantie wilde ik eigenlijk heel graag Italiaans leren. En om de een of andere reden, aantal omstandigheden, is dat uiteindelijk toch Spaans geworden. Ik dacht, nou ja, goed, dan gaan we voor het Spaans. Een vriendin van mij, die zei, weet je wat een mooie stad is? Sevilla, echt de mooiste stad van Spanje. Nou, ik was er nog nooit geweest. Ik was 1 keer in Barcelona geweest toen. Dus ik dacht, nou, gaan we voor. Ik ga gewoon 7 maanden naar Sevilla. Ik had een jaar daarvoor had ik zo'n een beginnerscursus op de universiteit gedaan van Spaans. Nou, ik kon nog net vragen, ¿dónde está la estación de trenes? En natuurlijk geen idee wat ze dan, als ik dan een antwoord kreeg, dan was het echt zo van, ja, oké, ik heb natuurlijk wel leuk een vraag gesteld in het Spaans, maar ik had het een jaar niet meer gebruikt. En het was sowieso natuurlijk maar een beginnerscursus. Dus geen idee wat ze dan terugzeiden. Maar goed, dat had ik van tevoren allemaal nog niet bedacht. Ik dacht, Sevilla, grote stad in Spanje, dat komt allemaal wel goed. Want de mensen spreken daar vast ook wel Engels. Verder niet over nagedacht. Nou, dat bleek dus echt helemaal niet het geval te zijn. Interessanter was ook, ik ging vanuit de Universiteit van Sociale Wetenschappen van Utrecht. En ik was een beetje zo de eerste, samen met nog iemand anders die ook ging. Waren wij de eerste die dan een soort van, ja, dat Erasmus contract of overeenkomsten moesten gaan ondertekend krijgen van de universiteit. Want die moeten dan per faculteit, was toen zo, moest je zo'n overeenkomst getekend krijgen. Dus wij moesten naar een soort van bureau buitenland daar op de eerste dag dat we daar eens via aankwamen. En wij moesten dus regelen dat onze faculteiten ons erkenden eigenlijk. En dat we dus ook in de toekomst studenten heen en weer konden van Spanje naar Nederland en andersom. Of tenminste van Utrecht naar Sevilla en andersom. En dus wij heen naar dat bureau buitenland getogen. Nou, dat was echt zo'n koude douche meteen al. Want wij dachten, nou, bureau buitenland, daar dealen ze dus de hele dag met buitenlandse studenten. Nou, konden ze ook geen woord Engels. En oh, wij stonden daar echt echt basic Spaans natuurlijk. Dus dat was al een beetje echt een voorproefje van hoe de rest van mijn tijd daar zou gaan worden eigenlijk. Want het was allemaal in het Spaans. Het was gewoon echt een hele ervaring, om het zo maar te zeggen. En ook alle hoorcolleges. Nou ja, ik had dan 3 vakken, deed ik geloof ik. Compleet in het Spaans. En dan ook nog eens in Andalusië. We hadden echt 1 Andalusische.
Oh, zeggen, ja.
Ja, 1 Andalusië. En dat was Andalusische. En nou, ik kon nog niet de zinnen onderscheiden. Laat staan de woorden en alle eindletters, de S'en, die werden overal afgegeten. En alle woorden werden echt enorm aan elkaar geplakt. Dus ik zat daar echt de eerste 2 weken denkende van, nou, ik weet gewoon niet. Heb het over het weer? Heb het over geschiedenis? Heb het over haar familie? Ik had echt gewoon totaal geen idee. Dat vak heb ik uiteindelijk moeten laten vallen, want daar zag ik geen voortgang in.
Ik wou zeggen, hoe ga je op universitair niveau een college volgen zonder Spaans in het Andalusië? Jezus.
Ja, dus, maar de rest van de vakken dus wel gedaan. Maar ik merkte wel verschil, want Bij in Utrecht was het zo. Ik was gewend, dan moest je hoofdstuk 1 tot en met 3 lezen voor het volgende hoorcollege. En het hoorcollege was dan een uitbreiding. Dus dat ging dan verder niet over wat je gelezen had. Het voordeel dat ik had, is ik moest dan hoofdstuk 1 lezen. En het hoorcollege werd daar dan ook op. Ja, dat werd dan nog eens een keer uitgelegd, om het zo maar te zeggen. Dus voor mij was dat natuurlijk hartstikke helpvol, is dat een Nederlands woord? Soms weet ik echt wel. Dankjewel.
Helpvol. Ja. Ik heb het ook al gedacht, hoor. 3 dagen op parel.
Ja, precies. Dat ik denk, volgens mij is dit weer een woord wat ik zelf bedacht heb. Maar goed, je snapt hem inderdaad. Dus zinvol, in de zin van ik las het dan in Spaans. Nou, daar gebruikte ik dan af en toe wel mijn woordenboekje bij. Vervolgens hoorde ik het in het Spaans eigenlijk hetzelfde. Dus dat was voor mij eigenlijk een hele goede manier om die taal zo te leren. Dus dat was eigenlijk een beetje, ja, zo ben ik daar heen gegaan eigenlijk.
En hoe lang is het geleden? Wanneer was dat?
Dat was in 2004, september 2004, dus bijna 20 jaar geleden. Ja.
Wauw, 20 jaar. En hoe ben je toen gegaan van, oké, ik spreek bijna geen Spaans, naar, kan mensen ook verstaan als ze terugpraat? Want ik ben nu
Ja.
het programma De Wereld Inzetten, Habla Ya, die is echt inderdaad voor mensen van, oh help, ik kan wel Spaans, maar als ze terugpraten, dan loop ik vast. Of, ik weet alles, maar ja, als ik met iemand aan het praten ben, dan raak ik zo geblokkeerd dat er geen woord uitkomt. En
Ja.
dan loop ik de deur uit en dan denk ik, oh, hoe heb jij dat kunnen overbruggen, dat stukje?
Dat is wel een hele goede vraag. En om eerlijk te zijn, heb ik dat in Sevilla dus niet gedaan. Ik leerde daar dus heel erg goed, hè, lezen. Mijn leesvaardigheden daar. Ja, dat moest wel, want ik moest in het Spaans natuurlijk mijn boeken lezen voor mijn vakken. En het luisteren, mijn luistervaardigheden, die gingen daar natuurlijk ook heel goed. Maar ik vond dat zo intensief. Dat was echt zo intens. Ik had daar wel ook Spaanse lessen hoor, maar. Het praten en het echt op zoek gaan naar bijvoorbeeld hè, intercambio's, waarbij je dus met elkaar samenkomt om dan die taal, om de taal te oefenen. Ik vond dat echt heel. Ik vond dat gewoon te veel. Dat kon ik er gewoon niet bij. Of ik was gewoon. Ja, ik weet het niet. Je kunt
En
het
dat
ook
snap
lui
ik
noemen.
naast die Erasmus al.
Ja, en ik moest ook alle examens. Ik moest ook allemaal in het Spaans. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dus wat dat betreft vond ik, nou, weet je, ik vind dit al heel erg wat dat ik dit allemaal zo kan. Dus het echt het spreken, dat heb ik. Heb ik daar niet heel erg goed ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. En daar was ik me ook wel bewust van toen ik terugkwam. En na 7 maanden, dat ik dacht, ja, weet je, ik kan nu wel heel veel dingen wel, maar er zijn inderdaad het gevoel van een gesprek, dat is gewoon echt een hele andere ja, vaardigheid. En daar liep ik ook echt nog wel voor weg. Dat vond ik gewoon te spannend. Dus daar was bij mij echt een enorm verschil tussen mijn luistervaardigheden, mijn leesvaardigheden, mijn spreekvaardigheden. Die hadden eigenlijk niks met elkaar te maken. Gewoon omdat ik durfde het niet. Het is gewoon super spannend natuurlijk om echt Spaans te gaan spreken. Nou, deed ik het wel een beetje. Ik kon natuurlijk wel een biertje bestellen en mijn tapas bestellen. Weet je, dat lukte nog wel. Maar echt een gesprek, weet je. Want, nou ja, dat was gewoon een heel ander verhaal. Ik ben toen uiteindelijk. Heb ik 1,5 jaar later ben ik. Ik heb uiteindelijk nog een nieuwe master gedaan. Want ik was toen dus 23 en psycholoog. Dat vond ik nog steeds heel erg jong. Dus ik dacht, nou, ik gooi er nog een master achteraan. En daarvoor ben ik uiteindelijk 3,5 maand naar Zuid-Amerika geweest, naar Peru. En daar moest ik echt een research doen. Daar moest ik echt een onderzoek doen bij lokale bevolking. Ik zat er echt in the middle of nowhere, echt. En daar had ik geen andere optie. En dat was echt wat ik nodig had op dat moment. Dat ik in het begin, ik moest gewoon die gesprekken voeren. En dat was super interessant, want ik deed het op, nou ja, wel op het vakgebied van psychologie. Dus ik werkte met mensen die met schizofrenie waren gediagnosticeerd. Dus ook echt meteen een super specifiek onderwerp.
Zeggen, dat is ook geen
ja.
koek en
en
ei.
Je moet, weet je, je moet op een gegeven moment. Ik had anders geen stok achter de deur om dat te gaan doen. En ik vond dat ook natuurlijk hartstikke zonde van mijn, ja, van alle tijd die ik erin had gestopt om het wel te leren. Hè? Maar dus het spreken, ja, dat moet je gewoon doen. En dat merk ik bijvoorbeeld. Ik merk het ook zelf. Ik merk het bij mijn Nederlands. Ik bedoel, ik ben gewoon 100% Nederlandse. Mensen zeggen ook wel eens tegen mij. Ik weet dat tegen jou waarschijnlijk ook wel eens zeggen. Van, joh, heb je ergens Spaanse achtergrond?
Ja.
Of zo? Nou, dat heb ik dus
Ja.
niet, nergens. Dus Nederlands is gewoon volledig mijn eerste taal, volledig in het Nederlands en in Nederlands opgegroeid. Maar als ik mijn Nederlands een maandje niet gebruik, nou je hoort het net al, één woord wat ik niet op, waar ik dan niet op kom. Maar als ik mijn Nederlands een tijdje niet gebruik, mijn man komt uit Schotland, dus we spreken ook met name Engels hier. Dus tussen Engels en Spaans ga ik met name. Ja, dan vergeet je gewoon zelfs je eerste taal, je moedertaal eigenlijk. Dus ja, en met name als je een nieuwe taal wil leren, je moet gewoon gaan spreken. Daar is gewoon geen andere. En dan leer je echt zo snel zoveel eigenlijk. Dus ja,
Mooi.
dat.
En je had dus in de tijd in Sevilla, had je niet echt mensen om je heen waarmee je ook dus de taal sprak. Daar moest je echt op zoek naar lessen en intercambios.
Ja, dus lessen hadden we inderdaad met allemaal buitenlandse studenten. En uiteindelijk heb ik, ja, dat is nu 20 jaar geleden, ik heb daar 4 andere Nederlandse meiden leren kennen. We zijn nog steeds vriendinnen. Het is dus 20 jaar, hebben we dit jaar
Echt,
vieren we
wat
20-jarig
leuk.
jubileum. Dus nee, en inderdaad, dat stukje Spaans, dat was voor mij. Ik had wel 2 van ons, geloof ik, of misschien 3, die waren wat actiever met de intercambio's. Maar ik had zoiets van, jongens, ik vind het allemaal wel goed. En nee, wij hebben toen heel veel met internationale studenten en ook inderdaad met Nederlandse studenten. Ja, ben ik uiteindelijk opgetrokken. Maar ja, goed, daar heb ik ook een geweldige vriendschap aan overgehouden. Dat dan weer wel.
Wat tof.
Maar ja.
Wanneer? Bezorger.
Oh.
Wanneer? Die moet ik even uit gaan knippen. Het klopt dan gewoon op de deur. Ik
Ja.
had de bel al uitgezet.
Oh ja.
Oké, smijt je weg. Sorry. Ja, je had Nederlands vriendinnen, daar ben je nou nog mee bevriend. Wat
Ja.
tof. Dat
Ja.
is super gaaf.
Ja. Ja, en ook Sinterklaas gevierd, weet je, zo met z'n 5 toen, weet je, dat was dan wel weer heel erg leuk. Maar we probeerden wel zoveel mogelijk wel echt. We zijn ook naar de kerstmis middernacht geweest in de grote kathedraal van Sevilla. Nou, weet je, we probeerden wel zoveel mogelijk de culturele ervaring op te doen. Nou, dat was echt een heel ding, want we gingen naar die kerstmis middernacht. Nou, dat was echt allemaal heel anders dan wat ik kende, weet je, uit de Nederlandse kerstmis of zo. Weet je, waar ik dan, nou ja, af en toe wel. Ik ben verder niet echt gelovig opgevoed, maar we zijn wel eens geweest met de kerst, weet je, dat soort dingen. Maar ook echt iedereen, de hele. En dat is echt een gigantische kathedraal. Dus de hele kathedraal zat vol natuurlijk. En nou, aan het einde van de mis had de pastoor, die had dus zo'n baby Jezus vast. En de hele kathedraal stond op, is gaan in de rij gaan staan om dus, nou weet ik even niet meer of nou de knie of de voet van baby Jezus was, te
Zo.
kussen.
Ja, de voeten.
En daarnaast stond dus ook iemand anders. Dit was natuurlijk heel lang voor COVID, maar ik vond dat toen al interessant. Stond daarnaast dus iemand met een poetsdoekje. En elke keer als iemand dus inderdaad dat voetje gekust had, dan werd dat weer schoongemaakt. En dan kon de volgende inderdaad weer het voetje van baby Jezus kussen. Dus zulke dingen, dat was natuurlijk hartstikke interessant om dat te zien. Ja.
Ja, ik heb het ook wel eens gezien in Malaga. Ja, bijzonder, ja.
Ja.
Ja. En nou, toen ben je dus in Sevilla gewoond, daarna in Peru. Dat is weer heel iets anders. In de
Ja.
middel, hoe ben jij ook nog, zei je?
Ja.
En hoe ben je daarna weer... Wat is het, want je bent daarna wel terug naar
Ja.
Nederland gegaan. Hoe ben je in Spanje definitief terechtgeraakt?
Ja, dat was in 2007. Januari 2007 ben ik daar echt naartoe, ja, geëmigreerd. Klinkt altijd zo zwaar, maar ja, dat is natuurlijk wel het geval geweest. Soms is ook weer 17 jaar geleden. Ik heb toen ik in Sevilla woonde, heb ik mijn huidige partner ontmoet. Ja, nu mijn man, maar we hebben elkaar ontmoet toen ik in Sevilla zat voor mijn Erasmus. Hij kwam dus uit Schotland. Hij woonde hier al een tijdje, al een aantal jaar. Had hier ook een baan. En ja, elkaar ontmoet. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Blijkbaar een van de eerste dingen die ik tegen hem heb gezegd was dat ik nooit naar Spanje zou verhuizen. Nooit, nooit, nooit. Nou, daar ben ik dus heel snel op teruggekomen. Toen hebben we nog, ik denk 2 jaar. Ja, 2 jaar hebben we uiteindelijk ongeveer een lange afstandsrelatie gehad. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ben er al eens een keer geweest. Joh, ik ga het nog een keer. We gaan gewoon kijken of we het ook een korte afstandsrelatie kunnen doen eigenlijk.
Ja.
Dus zo, toen ben ik daarheen gegaan. En niet echt het idee van voor altijd of voor een jaartje. Geen idee. Gewoon een beetje hetzelfde als toen ik dacht, joh, ik ga Sevilla studeren. Ik zie het wel. Hij woonde niet in Sevilla, hij woonde verder naar het zuiden, bij Cadiz in de buurt, echt aan de kust. Nou, daar wonen we nu nog steeds. Dus uiteindelijk, ja, zijn we 17 jaar verder.
Wauw. Dus ook wel een beetje het punt met het moeilijkste analytische accent volgens mij.
Ja, nou, het is wel zo, als je hier Spaans leert, dan kun je overal, voor mij is het, dus, ik bedoel, ik heb... We hebben honden, dus we gaan wel vaker zo in de campo, hoe noemen wij dat, op het platteland. Maar dat is eigenlijk niet helemaal goede betaling natuurlijk. Maar goed, ergens zo in de middle of nowhere gaan we heel vaak wandelen. Ja, dan kom je soms van die boeren tegen, om het zo maar te zeggen. Dus ik bedoel echt boeren, hè, die dus als vak ja, gewoon boerderij hebben. En die praten dan, ja, en dan heb ik soms wel eens dat ik denk, geen idee, echt. Geen idee. Terwijl ik prima, weet je, ik heb hier ook een bedrijf. Prima hier mijn bedrijf kan opzetten en gesprekken kan voeren en weet je, allemaal dat soort dingen. Maar soms inderdaad, dat ik denk, nou ja, nu weet ik toch echt even niet waar je het over hebt. Maar ja, wij zeggen altijd, als we verder naar het noorden gaan, zo naar het Castilla-gebied, weet je, waar alles een beetje zo ja, best wel ABN, maar dan op zijn Spaans is, om het zo maar te zeggen. Ja, dan denk ik echt, oh, dit is makkelijk. Dat valt, dan denk ik echt zo van, oh, ik hoef echt totaal geen moeite te doen. Terwijl ik natuurlijk hartstikke gewend ben aan het accent hier. Maar dat is wel interessant, inderdaad. Ja, ja.
Wat grappig.
Dus.
En hoe is je Spaans nu dan? In al die tijd dat je daar zit, heb je les genomen of heb je het gewoon zelf geleerd? Hoe ben je gegaan van, oké, ik ging in Peru onderzoek doen, daar moest ik praten, dus toen kon ik praten. Naar nu, this is my life. En je runt je business dan ook in het Spaans?
Nee, ik heb een tweede bedrijf. Ik ben nu dus inderdaad ook geldcoach voor ondernemers in Nederland. Dus dat ben ik 2,5 jaar geleden eigenlijk begonnen. Dat is nog een wat jonger bedrijf, om het zo maar te zeggen. Maar we zijn in 2010, ben ik samen met mijn man een talenschool begonnen. Dus we geven ook Engelse lessen en Spaanse lessen. Ah, niet zelf, ik geef zelf geen Spaanse les. Dat zijn echt allemaal, hoe heet dat, native speakers, om het zo maar te zeggen. Maar dat zijn we dus ondertussen ook alweer bijna 14 jaar geleden begonnen. 13 jaar geleden eigenlijk geleden begonnen. Ik vond in eerste instantie, ik heb wel lang les gehad. Ik vond in eerste instantie ook hartstikke leuk om grammatica en woordjes te leren. Vond ik best wel heel erg interessant altijd. Maar ik moet zeggen dat ik echt al jaren geen les heb genomen. En ik heb heel veel geleerd door inderdaad het gewoon te spreken. Je moet het gewoon doen natuurlijk. Maar ik weet ook, ik zou eigenlijk... Ja, wij hebben een team van 10 mensen. Ja, die manage ik gewoon in het Spaans, om het zo maar te zeggen. Daar heb ik geen enkel... We hebben ook ons huis gewoon in het Spaans gekocht. Wij wonen echt in de gebieden, er wonen heel weinig buitenlanders. Mensen kunnen hier ook helemaal niet zo goed Engels, weet je, allemaal dat soort dingen. Nog minder dan in Sevilla. Dus je moet ook wel gewoon.
Ja.
Maar er zijn wel momenten dat ik denk, oh, was dit nou het goede van de indefinido? Of had het inderdaad toch eigenlijk de imperfecto moeten zijn? Of was het niet eigenlijk een subjuntivo? Weet je, dat soort momenten, dat heb ik nog wel. Maar over het algemeen, dus lessen neem ik op dit moment niet meer, omdat ik ook, ja, het is niet meer nodig voor mij. Ik kan gewoon prima een gesprek hebben. We hebben ook een Engelse academie met bijna 200 kindjes. Nou, als er dan ouders zijn die, voor de ouderavonden 3 keer per jaar, kan ik prima vertellen, joh, dit is het geval met je kindje, we moeten hier aan werken. Of een moeilijk gesprek voeren, weet je, dat soort dingen gaat nu allemaal prima. Want je kunt hier niet anders. Het is geen toeristisch gebied waarbij mensen dus Engels tegen je praten of dat soort dingen. En dat is ook gewoon weer een voordeel natuurlijk. Dus dat. En ik heb ook heel veel boeken gelezen. Boeken lezen heeft me ook echt ontzettend geholpen. Ik ben ook lid geworden van zo'n boekenclub dat je 1 keer in de, weet ik veel, 2 maanden of zo. Dan komen ze langs zo van, welk boek wil je nu? En dan zeg ik, nou, doe dit maar. Weet je, dat scheelt ook wel echt heel erg veel om gewoon echt te lezen. Dus ja.
Ja, en series kijken en
dus,
zo.
Ja, see, alleen ben ik niet zo heel erg fan van die echte Spaanse... Ik vind de Spaanse humor is niet echt mijn ding. Die Zuid-Amerikaanse humor, dat is dan weer niet echt mijn ding. Maar het nieuws kijken bijvoorbeeld heb ik in het begin ook inderdaad heel veel gedaan. En we hadden ook gewoon inderdaad goede lessen wel. Dat scheelt natuurlijk ook wel in kleine groepjes. Dus één op één, dat maakt natuurlijk echt hartstikke veel uit. Met name in wat eerder, om het zo maar te zeggen. Dus, en nu zou ik het doen om mijn Spaans echt... perfect te maken, maar dat hoeft voor mij op dit moment niet. Dus dat.
Ja, ja en wanneer is het perfect ook, hè?
Ja, dat ook inderdaad. Nou ja, als ik al fouten maak in het Nederlands, dan denk ik, ja, ik geloof het wel.
Ja, ik zo vaak, dan wissel ik een letter of zo, ja.
Ja.
En dan als het een andere taal is, dan gaan we ons nog super hard judgen, ja, dat is.
Ja, precies dat, ja. Nee.
Ja.
Dus.
Wat is jouw favoriete ding in Andalusië? Het hoeft niet per se een materieel iets te zijn, maar ook iets uit de cultuur zijn waar je blij van wordt.
Lastige vraag. Mijn favoriete. Nou, één ding waar ik heel blij van word is het feit dat. Hé, kijk, wat ik altijd zeg, als je zo lang weg bent uit je eigen land, je hebt niet meer echt een thuis. Dit is thuis. Maar als ik hier tegen mijn vrienden hier zou zeggen, joh, ik ga een weekje naar huis, dan ga ik dus een weekje naar Nederland. En dan ben ik dus een weekje in Nederland en zeg ik tegen mijn zussen daar of tegen mijn vrienden daar, oh nee, ik ga vrijdag weer naar huis, weet je. Dus allebei is mijn huis. Dat maakt het heel moeilijk. En er zijn dus zowel heel veel dingen die ik hier waardeer, als ook heel veel dingen die ik uit Nederland gewoon mis. Dat is niet super zozeer eten of zo, dat vragen mensen natuurlijk altijd. Ik bedoel, ja, er zijn wel dingen waarvan ik denk, oh ja, dat mis ik wel. Maar ik mis dan meer inderdaad de culturele dingen. Ja, maar ook gewoon mijn vrienden zien, mijn zusje zien, mijn vader zien. Weet je, dat soort dingen zijn gewoon voor mij belangrijk. Maar wat ik bijvoorbeeld hier wel heel erg waardeer, met name als ik een tijdje in Nederland ben geweest, is de ruimte en het feit dat het niet zo druk is. Het is in Nederland natuurlijk hartstikke druk. Ja, ik zei net al, we hebben honden, dus we gaan heel vaak wandelen. Wij rijden dan, we stappen dan gewoon in de auto en rijden dan ergens 10 minuten heen waar we nog niet zijn geweest. En dan denk ik, nou ja, hier ziet het wel goed uit, weet je. En dan kom je niemand tegen. Dat kan natuurlijk in Nederland bijna niet eigenlijk, dat je
Nee.
gewoon niemand tegenkomt. Maar ik vind het ook heerlijk dat het gewoon, ja, ik moet zeggen, ik mis de regen. Ik mis de regen wel echt in de herfst. Maar het is natuurlijk ook hartstikke lekker dat ik gewoon, weet je, 8 maanden per jaar gewoon de hele dag mijn ramen en mijn deuren open kan hebben. Dat zijn natuurlijk wel dingen die ik, ja, die zijn tegelijkertijd ook heel lekker. Al denk ik aan het einde van de zomer, denk ik van, oh, ik wou dat er weer wat regen zou vallen. En daar kan ik dan ook
Ja.
echt intens van genieten.
En vooral nu, hè? Nu mogen de zwembaden daar ook niet meer gevuld worden.
Ja, nou we hebben in de week voor Pasen, dus sinds Maanantand, hebben we echt heel veel regen hier gehad. Dus dat was wel heel erg fijn, want dan vullen de, hoe heet die dingen, de reservoirs, denk ik dat we ze noemen, vullen die zich natuurlijk ook weer heel erg op. Want ja, er was wel sprake van als het nog inderdaad een droog jaar zou zijn, dat er wel waterrestricties zouden komen en dat soort dingen. En dat lijkt nu gelukkig, er is veel gevallen, dus hopelijk. Maar ja, ik kan gewoon echt genieten van een flinke regenbui of zo. Maar ja, als het dan weer te lang duurt, dan heb ik ook wel zoiets van, nou, nu mag het wel weer stoppen. Dat wel.
En ben je nog veel naar Nederland? Ga je er nog vaak heen?
Ja, dat is vaak. Dat hangt wel een beetje van het jaar af. Van wat er gebeurt. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld 2 bruiloften. Superleuk. Ga ook nog eens een keer naar een concert later dit jaar. Dus weet je, dus dan is het zo al 3 keer. Ik ben al in januari geweest. Dus dit jaar zal het waarschijnlijk wel 4 of 5 keer worden. Er zijn ook wel jaren dat het misschien 2 keer is. Omdat er, ja, weet ik niet, minder aan de hand is. Of mensen komen misschien mij meer opzoeken. Maar over het algemeen denk ik, ja, zeker wel. 2 à 3 keer per jaar ga ik naar Nederland.
Oh,
Dus
lekker.
ja.
Fijn.
Ja.
En lukt het jou een beetje om daar de Nederlandse cultuur... Ja, je bent natuurlijk niet met een Spanjaard, maar je bent met een Schot, zei
Ja.
je. Dus wat heb jij nog van je Nederlandse cultuur? Wat heb jij vanuit jouw man meer ingevoerd in je leven? En wat is meer Spaans? Wat is een beetje de mengelmoes van jouw leven?
Ja, dat is wel een goede vraag. En daar merk ik dus wel echt heel erg dat Nederlands, omdat wij zo. Even kijken, wat is het goede woord hiervoor? Omdat wij natuurlijk heel. Wij zijn een klein landje, we zijn een kleine taal. We reizen sowieso natuurlijk veel. Hè? Zelfs als we op vakantie gaan, gaan we vaak naar Frankrijk alleen al, weet je dat minimaal. Soms nog veel verder weg natuurlijk. En daardoor zijn wij heel erg ons bewust van andere landen en de wereld om ons heen. Tenminste, dat is mijn ervaring. En ik merk dus bijvoorbeeld heel erg, nou, we kunnen natuurlijk goed taal, we kunnen sowieso vaak goed Engels, we kunnen vaak, weet je, nog wel een andere taal. Veel mensen zijn natuurlijk geïnteresseerd in Spaans leren, dus dat soort dingen zijn allemaal superleuk. Maar het is niet altijd de andere kant op. Dus bijvoorbeeld mijn man uit Schotland, nou ja, die spreekt Spaans, maar eigenlijk is talen ook niet echt zijn ding. Maar nou ja, we zijn nu, hoe lang kennen we elkaar nu? Ja, 20 jaar, want we hebben elkaar leren kennen toen ik in Sofia woonde. Dus we kennen elkaar nu 20 jaar. Nou, hij kan echt, zoals hij zelf zegt, een beetje Nederlands. Maar dat zijn dus 10 woorden, om het zo maar te zeggen. Weet je, na 20 jaar. En daarvan merk je dus wel van, wij zijn heel erg open, hè, om andere talen en culturen te leren. Ook omdat we dat best wel gewend zijn natuurlijk. Maar voor heel veel andere landen is dat toch anders. En dat is, nou, voor mij in eerste instantie helemaal niet zo'n probleem geweest. Maar ik merkte best wel, nou, een jaar 5, 6 geleden, ja, vond ik dat toch wel. Merkte ik dat toch wel. Onze beste vrienden komen allebei uit Ierland bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben natuurlijk heel veel connecties met Groot-Brittannië. Dus daar is vaak, die kennen veel van elkaars cultuur. Dus ze delen natuurlijk de taal. Maar ja, als ik iets zeg, ja, niemand kent bijvoorbeeld, ja, roep eens wat, het jeugdjournaal. Dat is zoiets, ja, niet dat ik het daar elke dag over wil hebben. Maar als ik dat dan een keer wil zeggen, dan moet ik meteen uitleggen wat het jeugdjournaal is, bij wijze van spreken. Of Sinterklaas, weet je, nou ja, dat
Ja.
hebben we een aantal jaar dan wel gevierd. Maar dat zijn dingen. Dat is meer dan een concept. Dat zijn ook herinneringen die je hebt. Dat is ook, nou ja, alleen al de intocht,
Ja.
weet je. Dat soort
Stukje
dingen waarvan.
nostalgie, ja.
Ja, precies. Of mensen die dan, nou ja, als er een bekend iemand, als er iets gebeurt. Of als iemand komt te overlijden, weet je, die een bekende Nederlander bij wijze van spreken. Ja, dan lees ik dat en denk ik, oh, ik heb niemand die tegen wie ik kan zeggen, hey, heb je gelezen dat? Weet je?
Ja.
Dat is voor mij wel heel erg. Ja, dat is wel wennen. Om het zo. Ik ga niet per se mijn vriendinnen een appje sturen in Nederland. Zo van, oh, die en die is overleden. Weet je, zo erg hoef ik er niet over te praten. Maar je hebt dus niemand hier tegen wie je even zegt, oh, wist je dat die en die? Of heb je gehoord dat? Of weet je, zo met de kabinetsformaties, dat soort dingen. Nou,
Ja.
dat is wel. Dat mis ik soms wel, omdat ik hier niet echt andere Nederlanders echt ken.
En merk je ook in dingen als communicatie, op tijd komen, wat je eet, hoe laat je eet, ben je daar ook veel in veranderd?
Ja, en in het begin vond ik dat ook echt ontzettend moeilijk als ik dan weer terugging naar Nederland. Maar nu switch ik dat heel, dus ga ik heel makkelijk in het om 6 uur eten in Nederland. Maar wij eten over het algemeen, nou 8 uur is vroeg, inderdaad. In de normale maanden, in de zomer, is het al helemaal 9 uur, 9:30. Ja, maar ja, weet je, als het nog 35 graden is om 8 uur, dan heb je gewoon geen honger. Zo simpel is het natuurlijk ook. Maar ik heb er wel 4 maaltijden per dag van gemaakt. Want ik vind dat dus wel, ja, ik heb altijd honger, ik kan altijd eten. Dus voor mij is echt 8 uur, 8:30 ook wel, ja, dat is ook wel gewoon laat, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb gewoon 2 keer lunch, weet je, of 2 keer ontbijt ik. Dat sowieso, daar ben ik op een gegeven moment van afgestapt. Ik dacht, nou, dat hoort niet en dat soort dingen. Want dat, ja, dat is voor mij gewoon niet vol te houden. Maar inderdaad, op tijd komen, ja. Ja, je moet je aanpassen. Nou moet ik zeggen, mijn man is er nog erger in dan de gemiddelde Spanjaard hier. Dus wat dat betreft heb ik ook wel, ja, dat ook persoonlijk heb ik dat hier ook in huis ervaren natuurlijk, dat dat zo gaat. Ja.
Mooi. En voel je je daar volledig thuis?
Nee. Nee, dat ook niet. Nee. En ik heb ook, nou ja, mijn man, wat ik al zei, omdat hij uit Schotland komt met de hele Brexit, daar was nog natuurlijk de vraag: mag hij blijven? Hoe gaat dat werken? Allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk is het zo dat hij gewoon geen problemen heeft, omdat hij daar lang genoeg voor Brexit heeft. Hij woont hier al ontzettend lang, al, ik denk iets van 24 jaar woont hij al hier. Dus dat is, uiteindelijk is dat gewoon omgezet in de zin van hij mag hier blijven wonen. Maar er was natuurlijk wel een moment waarop het niet helemaal duidelijk was of dat zou kunnen. En toen heeft hij het erover gehad dat hij, omdat hij hier al zo lang woont, hij zou zich kunnen nationaliseren. Oftewel de Spaanse, hoe heet dat, nationaliteit aan kunnen nemen. Nou, daar heeft hij serieus, heeft hij dat overwogen. En dat was wel iets voor mij waarvan ik zei, nou ja, ik zeg nooit nooit. Maar dat is niet iets wat ik zomaar zou doen. Mijn Nederlandse identiteit of mijn Nederlandse nationaliteit opgeven om een Spaanse voor te nemen. Want dat. Ik voel me niet Spaanse. Dan denk ik ook wel eens van ja, hoe zou het zijn als ik weer in Nederland zou wonen? Ik denk dat ik het ook moeilijk zou hebben. Er zouden ook best wel veel dingen zijn daar in Nederland. Want dat merk ik nu als ik een weekje ga. Dan denk ik, jeetje, dit is wel een beetje anders dan wat ik me herinner.
Dat was mijn volgende vraag. Ja, hoe heeft het leven daar jou veranderd? En dat zul je vooral merken als je in Nederland bent weer.
Ja, ik was een tijdje geleden, ik denk 1,5 jaar geleden, ben ik 6 weken in Nederland geweest. Gewoon omdat ik daar in mijn eentje. En alleen al dingen als, ja, alles is zo georganiseerd en gestructureerd. Kijk, hier moet je gewoon, staan er gewoon op elke straathoek staan, hoe noem je die, vuilniscontainers, zullen die heten, weet je, gooi je gewoon je eigen dingen. In Nederland moet je dan een pasje hebben om je vuilnis in de ondergrond te, weet je, dat alleen al, dat zijn maar die kleine dingen, dat denk ik, jeetje, ik zou volgens mij zoveel regels niet kennen en niet weten en niet weten wat ik zou moeten doen. Omdat alles zo gestructureerd en ja, weet je, geordend is en dat soort dingen, dat ik dat alleen al denk ik heel erg moeilijk
We
zou
zijn een
vinden.
beetje aan het vertrutten. Ja, het wordt alleen maar erger.
Ja, en tegelijkertijd, nu zeg je dat, er zijn ook dingen, weet je, wat ik bijvoorbeeld hartstikke leuk vind en heel erg mis. En ja, ik praat dus nog steeds over Koninginnedag, hè? Dat is echt nog old school, want ik heb Koningsdag, heb ik nog nooit echt bewust meegemaakt. Dus voor mij is het nog altijd 30 april, dat ik denk, hé, hey, het is Koninginnedag. En denk, oh nee, shit, dat was volgens mij een paar dagen geleden en het is nu Koningsdag. Maar zulke dingen, of hè, een bevrijdingsfestival, of nou ja, wat dan ook. Dat zijn dingen die mis ik wel echt. En die heb je hier op, als je hier een soort van ja, straatfestival of festival hebt, is dat altijd heel erg. Hoe noem ik dat? Het is heel erg lokaal. Het is heel erg. Ja, het is een beetje. Ik vind het in Nederland altijd. Je spreekt met een paar mensen af, je komt iedereen een beetje tegen en dat soort dingen. En
Eenheidsworst.
ja.
Nee,
En
hangt meer samengezindheid of
ja,
zo.
nou ja, weet je, en ik mis bijvoorbeeld het soort van in een bootje varen in Utrecht. Dat soort dingen. Zo van die dingen waarvan je, weet je, en dan weet ik ook wel, nou, wij
Lekker
nemen dit.
kneuterig.
Ja, zo dat
Ja.
kneuterig, maar ook dat je denkt zo, oh, we maken er een heel event van. Het is al 4 maanden van tevoren is het al ingepland. Dat heb je hier natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, dat is bedenken vandaag wat we morgen gaan doen natuurlijk. Dus dat is 4 maanden geleden al ingepland en dan is het mooi weer. Nou ja, dat was volgens mij ook afgelopen weekend het geval. Nu, hè, van het moment van opname was het
Het was
afgelopen
ineens
weekend.
24 graden.
Ja.
Hij komt deze week gewoon op. Het was 24 graden ineens.
Ja,
En nu regent
precies. Ja, nu regent het, dat is dan ook wel weer typisch. Maar dat is een hele happening. En op iedereen's Instagram staat het. En het gaat over het mooie weer, omdat het één dag mooi weer is. En ik snap het. Ik snap het ook nog. Ik denk, daar zit ook een bepaalde ja, romantiek achter ja. voor mij dan. Weet je, zo van, oh my goodness, er is one day of lekker weer. En we moeten met z'n allen met een fles rosé in het park, weet je. Of we inderdaad bootje gaan varen, of wat het dan ook maar is. Ja, daar zit ook wel iets waarvan ik denk, oh ja, dat is ook wel... Ja, dat kneuterige. Of ja, dat is natuurlijk ja. ook wel leuk. Maar goed.
En wat je zegt, ik hoor wel vaker van klanten van mij ook die in Spanje wonen van... Ja, in Nederland zijn gewoon veel dingen te doen. Je gaat naar een ja. social deal en dat heerst in Spanje niet zo. Het is nee. of je gaat samen ergens iets eten of je gaat ja. helemaal blazen en swipen s'nachts. Maar er is geen uitstapjes of... Dat...
Nee. Nee, en dat zijn ook echt dingen waarvan ik denk, oh, dat lijkt me toch... Weet je, ik heb vriendinnen die hadden... Nou, die vriendinnen uit die ik van Sofia kende, was er eentje jarig, een paar maanden geleden. En toen gingen ze... Wat gingen ze nou doen? Een volle maanwandeling. Dat ik denk, nou, ik weet niet wat het is, maar het klinkt geweldig. Weet je, dat zijn echt van die initiatieven. Wij zijn echt, mijn man en ik en onze vrienden ook, die zijn echt helemaal into... weet dat, hoe noemen wij die dingen? Bordspellen noemen wij dat, denk ik, in ja. Nederlands. Bordspellen. Nou, vinden we helemaal geweldig. Kun je hier op zich wel doen, maar in Nederland heb je allemaal van die bordspellencafés. Waarschijnlijk super nerdy, daar ben ik me van bewust, maar het lijkt mij onwijs cool. Weet je, het zijn van die kleine dingen. Of van die schattige ja, Airbnbs of zo, die in Nederland dan echt zo helemaal tiny house of natuurhuis of in the middle of een bos of zo. Nou ja, het is, ja, er zijn zoveel initiatieven, denk ik, in Nederland. En dat naar de bioscoop. Nou, naar de bioscoop hebben we natuurlijk hier wel. Maar ja, dat is goed. Alles, dat is ook trouwens heel erg goed voor je Spaans. Alles is hierna gesynchroniseerd.
Oh man, ja.
Dat vind ik dan altijd heel jammer. Want dan zie je soms zo, nou noem eens iemand. Laten we even zeggen, George Clooney. En die heeft dan de meest belachelijke stem natuurlijk in het Spaans. Dat je denkt, ja, maar goed. Goed voor je Spaans ook. Maar theater of dat soort dingen. Zulke dingen bestaan allemaal veel... Ja, het bestaat hier niet op die manier. Er is wel een theater, maar dat is allemaal minder... Het is minder toegankelijk, denk ik. Het is minder cultureel... Of het is vaak heel zwaar cultureel, maar minder toegankelijk voor wat lichtere ja, dingen. Precies. Dus, ja. En okay. festivals mis ik. Muziekfestivals. Ik ging vroeger altijd heel, ja, heel graag naar dingen als Pinkpop, Lowlands. Weet je, ja. dat soort dingen mis ik hier. Ze hebben hier, waar ik woon, elke zomer een muziekfestival. Maar ja, hoe dat eruit ziet... Vandaag is er een concert van 1,5 uur... Over 3 dagen is er ook een concert van 1,5 uur. En de zondag is er ook een concert. Denk je, maar dat is toch geen festival? Het gaat toch om dat je dan een hele dag of 3 hele dagen zeg maar daar rondloopt. Ja. En gewoon festival spirit. Ja, dat noemen ze hier dan een muziekfestival. Ja, dat mis ik ook ontzettend.
Kat in de markt.
Ja.
Kat in de markt in Spanje.
Dus wie wil inderdaad.
Ondernemen, ja.
Ja, kom er eens eentje hier organiseren. Ja.
Ja, en jij woont natuurlijk dus in Andalusië, Cádiz. Nou, ik ben wel eens in Cádiz geweest, maar ik kom net iets meer richting Malaga wat vaker.
Oosten, ja.
Is daar een specifiek woord of uitdrukking waar je zegt, oh, die vind ik zo leuk van hier, van dit deelte uit Spanje?
Moet dat per se een netjes woord zijn? Ik weet niet zo
nee,
goed.
Hoor. Ik ben wel gewend van die Spanjaarden.
Ja, ik weet niet. Volgens mij is het, heel erg woord, is het echt een woord uit Cádiz. Maar iedereen noemt elkaar hier Picha.
Picha.
Picha. Ik weet niet of je het kent. Het is...
Ja, in Malaga is Picha mucho.
Oh, oké. Nou, hier noemt iedereen elkaar echt Picha. Dat is echt super een soort van... Hé, je bent mijn beste... Hey, zo, je loopt een bar in. Picha, pomo una caña. Zo van, hé, mag ik een biertje alsjeblieft? Maar Picha is, nou weet ik het even niet, dit zijn dingen die ik dan weer niet weet, maar het is ergens een geslachtsorgaan. Van ofwel de man, volgens mij van de man, maar ik weet het even niet helemaal zeker. Dus eigenlijk is het gewoon een woord, maar echt serieus, iedereen noemt elkaar Picha. Dus wat wij, mijn man dan vooral, die vindt dat wel grappig. Soms hebben wij wel eens zo stagiaires in onze talenschool, die uit Ierland of Groot-Brittannië of wat dan ook. En dan hebben we als een van de eerste opdrachten dat we zeggen, oh, je moet even naar de bar... tegenover even een koffie to go halen voor, hè, voor ons. Hier heb je het geld. Kun je even iedereen een koffie halen. En dan zegt hij altijd van, nou, loop maar gewoon binnen en zeg je, Quattro Cafés, Picha. En dan zegt hij altijd van, dat betekent zoiets als alsjeblieft. Dat is gewoon een hele vriendelijke. En met de tijd komen ze dan achter, ah, dat is volgens mij niet echt per se hetzelfde als alsjeblieft. Maar goed, het is, als je elkaar zo noemt, niemand kijkt er raar van op. Maar eigenlijk is het gewoon, ja, je noemt elkaar een beetje heel zo van, hey, Ja, ik wil dat niet. Ik kan dat in het Spaans zeggen omdat het hier zo normaal is. In het Nederlands vind ik dat dan moeilijk. Maar denk je even in, hè? Mannelijk geslachtsorgaan. Hey, hoe was je dag vandaag? Dat doen wij niet in Nederland. En dat is hier echt super. Zo gaat dat hier.
Nee, in Sevilla zeggen ze volgens mij Illo, Illa, hè, van Chiquilla.
Chiquillo, ja.
En ik zei net, Piet, volgens mij is het Pecha, wat in Malaga dan weer moet zo is.
Ah, oké. Oké.
Ja, maar dat Andalusisch, ja, dat is ook een vak apart.
Het is zo, ja.
Ja, leuk. En is er nog iets wat jij wil delen wat ik nog niet gevraagd heb?
Nee, niet zozeer, maar ik denk misschien wel, als we nog even terugkomen op het leren van Spaans natuurlijk, wat ik vaak merk, want wij doen nu in onze talenschool eigenlijk met name schoolgroepen, dus we hebben eigenlijk met name dat we met jongeren werken, die dus met name uit Groot-Brittannië overkomen, maar we hebben ook heel lang ouderen, of hoe heet dat, volwassenenonderwijs gegeven, dus mensen uit, nou ja, heel Europa, veel mensen uit Nederland ook, die dan een tijdje bij ons kwamen leren. En inderdaad, hè, wat jij in het begin al zei, het spreken, dat is vaak heel erg, daar zit best wel hele hoge drempel op. Dat is gewoon super spannend, want je moet het heel snel doen. En wat ik altijd merk is, we willen het altijd meteen perfect doen. En wat ik eigenlijk altijd zeg, ja, ik woon hier nu dus 17 jaar. Als mijn ruitenwissel kapot is van mijn auto, dan ga ik naar de garage. En ik gebruik dit elke keer als voorbeeld. Je wilt niet weten hoeveel Spanjaarden tegen mij het woord verteld hebben wat het woord voor ruitenwisser is. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet nog steeds niet wat het woord voor ruitenwisser van mijn auto is. Maar dat weerhoudt mij er niet van om naar de garage te gaan en te zeggen, joh, dat ding wat mijn voorruit schoonmaakt als het regent, is kapot. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want we denken al zo vaak van, oh, ik moet het perfect en ik moet het woord. En weet je, gewoon jezelf eromheen uitlullen, om het zomaar even simpel te zeggen, dat is uiteindelijk veel belangrijker, want mij gaat het erom dat die gast begrijpt, oh, ik moet de ruitenwisser vervangen.
You just gotta wing it. Ja, dat is het. Ja,
precies.
En ik ook.
Ja.
Ik spreek ook bijna 20 jaar Spaans nu en hetzelfde inderdaad.
Ja,
dus je hebt ook zo'n woord, de ruitenwisser, wat weer in elk land een ander woord heeft. In
dat ook, ja. Of inderdaad al in de regio. Wat jij zegt, nou ja, als ik naar Malaga zou gaan, ik weet nu al niet meer wat jij net zei dat het woord was voor mucho. Ja, dan denk ik, ja, als ik dat zou horen, ik zou niet weten wat het betekent. Maar je haalt het natuurlijk ook uit de context, in zekere zin. Maar ja, wat betreft het spreken, wat veel belangrijker is. En dat mensen waarderen het echt enorm. Tenminste, dat is mijn ervaring. Hier, ik spreek natuurlijk wel van mijn ervaring hier in de provincie van Cadiz en een beetje in Sevilla, dat mensen over het algemeen heel erg waarderen als je de moeite neemt om Spaans te praten en om het gewoon maar te doen. En dat je een fout maakt, daar liggen zij echt niet wakker van.
Ja, zeker. Ja, dus ik heb de komende 3 maanden, voor degene die luisteren, donderdag gaan we starten met Habla Ya. 3 maanden lang 1-op-1 Spaans spreken op de telefoon. En dat is iets wat je echt kan helpen inderdaad om die brug te slaan en je uiteindelijk de comfortzone uitgaan. Dus mocht je nog in willen springen, stuur me even een berichtje op Instagram of info@holistischhispanisch.nl en dan kunnen we dat nog gaan bewerkstelligen. We starten donderdag. Voor jou, wat zijn, als je een tip zou kunnen geven los van de taal, aan mensen die de sprong willen gaan wagen, hè, naar het buitenland. De 2 of 3 belangrijkste dingen die iemand kan doen om te emigreren naar een nieuw land makkelijker of fijner of leuker te maken.
Oeh, en je wilt er ook meteen 2 of 3.
Of één, ook prima. Immers.
Ja, sowieso. Voor mij taal, ja, maar dat zeg je eigenlijk behalve de taal. Maar ik kom wel eens inderdaad in de buurt van Malaga, of tenminste bij Malaga op het vliegveld. Daar wonen natuurlijk heel veel buitenlanders, veel mensen ook uit Groot-Brittannië. Die wonen daar dan al 20 jaar en die kunnen nog geen broodje kaas bestellen. En zo zul je vast ook genoeg Nederlands hebben. Maar dat ik echt denk van, na 20 jaar moet je toch wel een broodje kaas kunnen bestellen, lijkt mij. Maar goed, dat is inderdaad even een ander verhaal. Wat zijn de belangrijkste dingen om het emigreren leuker of makkelijker te maken? Ik denk sowieso, niet alles is leuk. En dat ook sowieso toegeven. Dat heb ik niet gedaan, maar ik was ook echt super jong toen ik emigreerde, hoor. Dus ik was 23. Dus wat dat betreft, ik ging ook met het idee, ik had geen kinderen, ik had helemaal geen verantwoordelijkheden, ik was klaar met mijn studie, ik had geen baan, ik had geen huis. Dus wat dat betreft, Maar dus in het begin was het voor mij makkelijker, maar niet alles is leuk. En dat is ook oké. Dat maakt het niet goed. Dat maakt één keuze niet goed of fout. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want weet je, de enige opmerking die ik krijg als ik zeg ik woon in het buitenland. Oh, wat geweldig, wat cool, mooi weer, lekker eten. Weet je, dat soort dingen. Ja, maar niet alles is leuk. Weet je, er zijn momenten die ik niet mee kan maken thuis in Nederland thuis, omdat ik ver weg zit. En weet je, als het een bruiloft is, kan ik dat plannen. Maar niet alles in het leven kun je plannen. En of je mist mensen, of je mist de aansluiting. En dat is wel echt heel erg belangrijk. Laat die momenten er ook zijn. Ja, dat klinkt meteen heel zwaar natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel echt heel erg belangrijk is. Sta ervoor open dat je gewoon ook echt momenten hebt waarin je denkt, kak, wat doe ik hier? Ja, ik heb dat in het begin, ik heb dat veel minder gehad, maar ik heb dat vaker later gehad, eigenlijk, na een aantal jaar. Dat ik dacht, jeetje, wat doe ik hier? En dan ga ik terug naar Nederland en is alles zo makkelijk. En ik ga naar de Albert Heijn en ik kan gewoon zeggen, mag ik er een tasje bij? Mag ik er €50 bij pinnen? Weet je, allemaal die kleine dingen. Ik kan heus wel voor een tasje hier in de supermarkt vragen hoor. Dat lukt me ondertussen wel. Maar het zijn die kleine dingen en die kleine grapjes of die kleine momentjes. Soms kun je die alleen al missen. Of gewoon de vriend.
Context die vreemd is, waardoor je niet
Ja,
durft
precies.
te praten.
Op elke keer dat je denkt, er is altijd wel op. Ik hoor minstens één keer per dag een woord waarvan ik denk, wat? Weet niet wat jij nu zegt. Weet je, dat gebeurt nog gewoon minstens één keer per dag. Of mensen die zeggen, waar kom je vandaan? Ja, je voelt je altijd anders. En dat is misschien inderdaad gewoon heel erg belangrijk. Accepteer dat gewoon. Iedereen weet dat ik, hè, zelfs na 17 jaar, mijn man is ook niet. Kijk, ik heb ook een vriendin uit de Verenigde Staten. Haar man komt hier van hè, uit deze regio. Ze heeft twee kinderen met hem. Ze gaan naar school. Ja, dan is je leven veel Spaanser. Dan leer je nog sneller de taal natuurlijk. Dus dat heb ik niet. Maar ook aan haar horen ze dat ze buitenlander is. Maar je wordt altijd daarop gewezen. Niet op een vervelende manier. Mensen willen gewoon weten, joh, waar kom je vandaan? Maar het is altijd weer een herinnering. Zo van, oh ja, ik kom hier niet vandaan.
Ja, je blijft altijd buitenlander. Hoe goed
Ja.
je taal ook spreekt, hoe lang je er ook
Precies.
woont.
Ja. En wat ik dus zeg, thuis is ook niet helemaal meer thuis. Want pas kreeg ik, hadden we een gedeelde verjaardagscadeautje voor een vriendin gedaan in Nederland. Dat een van mijn vriendinnen zei van, oh, hier is Tikkie. Inge, werkt dat voor jou wel? Denk, nou, ik kan nog wel een Tikkie sturen. Weet je, dan voel je je ook weer zo van, nou, weet je, dat kan ik nog. Ik heb nog
Zolang
een
je een
Nederlandse bank.
Nederlandse bankrekening hebt, dan
Daarom, ja,
gaat
ik heb
het niet.
gewoon daar ook nog een rekening. Maar ik voelde me echt weer zo van alsof ik 60 was en niet wist wat een tikkie was, weet je. Dus dat soort dingen. Dus ja, gewoon dat, wees realistisch. Niet alles is er leuk aan. Het is superleuk. Ik bedoel, anders was ik hier niet 17 jaar gebleven. Maar niet alles is leuk. Er zijn ook gewoon momenten dat het gewoon kut is. Dat niemand de kerst op dezelfde manier viert als jij. Of hangt natuurlijk vanaf, ga je met je gezin? Dat is natuurlijk al heel anders, hè? Ik ken ook een paar mensen die natuurlijk met hun hele gezin zijn geëmigreerd. Dan kun je natuurlijk bepaalde gezinstradities erin houden. Maar goed, dus die als één. Even kijken, wat zou ik verder nog zeggen voor belangrijke dingen? Nou ja, wat wel heel belangrijk is, afhankelijk van waar je heen gaat. En dit vind ik super interessant. Ook vanwege mijn andere vakgebied als geldcoach. Mensen nemen hier echt met veel minder genoegen. Maar dat is heel specifiek waar ik woon. Andalusië is een van de armste regio's in Spanje. Met de hoogste werkloosheid ook. En de lonen zijn vergeleken met bijvoorbeeld Madrid of Barcelona veel lager. Maar dus afhankelijk van waar je heen gaat. Maar mensen kopen hier niet elke 5 jaar een nieuwe auto. Mensen hebben niet de nieuwste van de nieuwste iPhone. Ze hebben niet unlimited data op hun telefoon. Het zijn echt van die hele simpele dingen die in Nederland overal voor. Ik bedoel, ja, tapas is hier goedkoper, maar als je het vergelijkt met de lonen, valt het allemaal wel mee, om het zo maar te zeggen. Boodschappen zijn hier ook duur, vergeleken met, hè, in verhouding tot de lonen. Nogmaals, als je naar een welvarender gedeelte van Spanje gaat, is dat heel anders. Maar dat is misschien wel belangrijk. En ik vind dat van de ene kant heel erg mooi, omdat ik denk, ja, in Nederland heb ik soms ook zo van, dan kom ik aan met mijn telefoon die 3 jaar oud is en iedereen heeft de nieuwste van de nieuwste. Dat ik ook denk van, oh shit, moest ik eigenlijk ook een nieuwe telefoon, terwijl die het hartstikke prima doet en ik ben er hartstikke blij mee, weet je. Maar dat is wel misschien, ik vind dat een interessante observatie, om inderdaad daar, weet je, mensen gaan gewoon van met minder worden ze gewoon, zijn ze hartstikke tevreden. En dat bedoel ik niet dat wij verwend zijn, het is gewoon andere, maar je merkt gewoon, ja, we leven in Engeland wat sneller en wat meer. Het moet allemaal het beste en het maximale van het maximale zijn. Tenminste, dat zie ik veel.
Prestatie.
Ja, dat. Terwijl het vaak niet helemaal nodig is. Tenminste, dat ik zeg niet dat het niet nodig is. Je kunt, als dat jouw ding is, dan moet je het ook vooral doen. Als de nieuwste auto van de nieuwste auto jouw ding is, dan moet je dat doen. Maar het hoeft niet bij alles. Tenminste, dat merk ik. Dat vind ik een beetje.
Hey, en misschien wel interessant om ook even aan te stippen. Jij bent autonoma in Spanje. Ik hoor heel veel Spanjaarden erover klagen. Dat je in Spanje zoveel af moet dragen.
Ja.
In Nederland hoeft dat nog niet. Maar ik heb ergens gelezen. Ik heb helaas geen linkje om het wetenschappelijk te onderbouwen. Maar dat in Nederland ook gaat veranderen ergens in de komende 5 jaar.
Ja.
En dan nog in Nederland, als jij je ziektewetverzekering af wil sluiten, dan ben je net evenveel kwijt. hoe is het doable als ondernemer in Spanje?
Het is duur. In Nederland betaal je op dit moment, als ik me niet vergis, je gaat 1 keer naar de Kamer van Koophandel. Volgens mij betaal je nog steeds €50. En that's it. Je bent ondernemer, je mag doen wat je wil. En hier sta je minstens €300 als je jong bent. En de eerste 2 jaar, weet je, onder zoveel, 20, als je onder de 28 bent of zoiets, krijg je korting. Maar het is minstens €330, geloof ik, per maand. €330 wat je elke maand opnieuw moet betalen. Dus ja, dat is een stuk duurder. Dat is zo. En dat is van de ene kant... belachelijk.
Als het vanuit gaat dat het standaardloon in Andalusië €900 is.
Maar je merkt dat ook. Het is een ontzettend socialistisch land op dit moment. In de zin van, hè, natuurlijk, het is de nationale regering. Maar ook de lokale regio's. Die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen... hoe noem je dat? Geen kabinet, maar regering, om het zo maar te zeggen. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar Provinciale Statenachtig geval. En daar zitten heel veel... Het is gewoon een veel socialistischer land. En daarbij zit heel veel... ik wil niet zeggen anticapitalisme. Want dat klinkt dan wel weer echt heel erg dramatisch. Maar het is geen ondernemersland. Je wordt niet aangemoedigd. Alleen al financieel gezien. Maar ook op een heleboel andere vlakken niet om ondernemer te worden. En dat is Nederland bij uitstek. Is echt een ondernemersland. Het is hard, wat ik zeg. Je betaalt 1 keer €50. Je mag jezelf ondernemer noemen. Super. Ik vind dat geweldig. Hartstikke leuk. En tegelijkertijd... maar hier kom ik even vanuit mijn, nogmaals, vanuit mijn andere vakgebied, om het zo maar even binnen. Er zijn ook wel ontzettend veel ondernemers in Nederland. Ik ben ervan overtuigd, want we bouwen in Nederland geen pensioen op als ondernemer natuurlijk. En dat gaat ook een probleem. Het feit dat het zo makkelijk is om ondernemer te worden, is van de ene kant vind ik hartstikke geweldig. En Spanje zou dat veel beter moeten regelen, want €300 per maand is eigenlijk gewoon te gek voor woorden als je erover nadenkt. Plus je moet daarna ook nog gewoon je inkomstenbelasting daarbovenop betalen natuurlijk. Dit is gewoon alleen maar om bij wijze van spreken geregistreerd te staan. En tegelijkertijd, er is een bepaalde drempel waarbij ik in Nederland zie, iedereen wordt ondernemer. Ik generaliseer even, maar het is heel makkelijk om ondernemer te worden. En over 20, 30 jaar gaan we een gigantisch probleem krijgen, omdat er zo'n groot deel van de bevolking geen pensioen aan het opbouwen is. Nogmaals, dat zeg ik heel erg vanuit mijn andere ervaring als geldcoach, waarbij ik ondernemers daar natuurlijk specifiek bij help.
Leuk, hè? Ja, nee, vind ik leuk. Ik vind het ook leuk als jij even inderdaad kunt delen wat jij kunt betekenen voor de luisteraars wat het betreft. Want ik denk dat er, gezien het hoog percentage ondernemers, ook ondernemers naar de podcast luisteren. Ja, wat kan jij van betekenis zijn voor de luisteraars?
Ja, nou, ik ben dus geldcoach voor ondernemers. Dus ik kijk echt heel specifiek in eerste instantie vanuit privé financiën oogpunt. Maar uiteraard, omdat ik werk met ondernemers, link ik dat naar de zakelijke kant natuurlijk. Maar ik ben bijvoorbeeld niet alleen geïnteresseerd in hoe kun je winst maken. Of weet je, ik ben bijvoorbeeld ook geen boekhouder. Ik heb gewoon mijn eigen boekhouder. Soms verbazen mensen zich daarover. Ik ben geen boekhouder. Dat doet iemand anders voor mij. Dat is niet mijn expertise. Maar wat is het salaris wat je nodig hebt? Hoe bouw jij inderdaad pensioen op? Hoe kun je pensioen opbouwen? Wat is interessant voor jou? Heel veel ondernemers die houden enorm van de vrijheid natuurlijk, hè, van het ondernemen. En gerelateerd daaraan, hij zeggen ook heel vaak, ook wel ook eerder met pensioen. Ik wil niet tot mijn 67ste of 68ste doorwerken. Oké, maar dan moeten we wel iets gaan doen natuurlijk. Maar ook grip krijgen op je geld. Waar gaat je geld allemaal heen? Weet je, dat is voor iedereen. Dat is natuurlijk niet ondernemersspecifiek. Maar ik vind het onwijs leuk om met ondernemers te werken. Dus echt dat stuk inzicht van ja, waar gaat mijn geld heen? We hebben allemaal mooie dromen. We willen een reis maken. We willen ons huis verbouwen. We willen misschien een nieuw huis. We willen ergens een vakantieflat kopen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar daar mogen we wel een keer beginnen. En nu denk ik, je hebt al snel het idee van ik heb daar geen geld voor.
Ja.
Dus daar kijk ik naar met mijn klanten. Maar ook dingen als bijvoorbeeld. En dat doe ik dus niet door te gaan bezuinigen. Daar ben ik dus niet van. Een van de dingen mijn klanten ook altijd zeggen. Ik wil gewoon nog uit eten kunnen. En ik wil er ook van kunnen genieten. Ik wil gewoon naar de sauna kunnen. Nou, al die dingen, dat mag. Want het geld is er echt niet alleen maar om je pensioen op te bouwen. Het moet nu ook vooral leuk zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de persoonlijke kant. Maar dus ook de zakelijke kant. Want daarvan merk ik dus ook dat mensen vaak zeggen... Ja, maar ik heb een boekhouder, die doet dat voor mij. Nou, die doet niks voor je. Die doet alleen je facturen. Hartstikke belangrijk werk. Dit is niet anti-boekhouders of zo. Maar het enige wat ze doen is je facturen inboeken en zorgen dat je belasting goed wordt aangegeven. Maar die zorgt niet voor inzicht. Jij hebt geen inzicht in je geld, zakelijk, omdat jij een boekhouder hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn maar heel weinig boekhouders die proactief jou benaderen en zeggen, joh, weet je dat dit en dit, je moet wat meer daarvoor wegzetten. Dit kunnen we anders doen. Je moet hier rekening mee houden. Dat gebeurt bijna niet. Dus ook dat, dat stuk inzicht en, weet je, en het feit van, wat ik gewoon heel veel merk, hangt een beetje af van welke kant van ondernemerschap je in zit. Maar veel ondernemers vinden het geweldig om te investeren in een cursus, in een opleiding, in coaching. Maar hebben nooit geld om zichzelf salaris uit te betalen. Ja, daar kijk ik dus ook naar. Want op een gegeven moment, je kunt niet blijven investeren en jezelf geen salaris uitbetalen. En op het moment dat je dus weet, inderdaad, van dit is het salaris wat ik nodig heb, dan komt dat allemaal wat meer in balans, om het zo maar te zeggen. Dus, nou, lang verhaal.
Mooi, ja. Nee, maar wel belangrijk werk, ja, zeker. En ook... Weet je, dat is, mijn dochter is nu bijna 8. En ik denk, goh, ik ben inderdaad ondernemer. Ik ben alleenstaande moeder. Het zijn geen dingen die je leert rekenen op school. Maar je leert niet. En dat ik dacht, oh, ze wordt bijna 8. Ik zou eens moeten gaan beginnen met zakgeld en een zakcentje geven. Want ze zei laatst, ik heb nu een leaseauto op de zaak. En toen zei ze, ja, als we over 3 jaar, als de lease is afgelopen, dan... dan mag jij wel mijn spaarcentjes gebruiken om een nieuwe auto te kopen. En toen dacht ik... Oké, daar heb ik iets meer centjes voor nodig, maar ik dacht, weet je wel, het is, en je krijgt dat niet mee op school. Dus het is wel iets heel belangrijks, want financiële stress is een van de ergste stressors die je kunt hebben in je leven. Al helemaal als ondernemer, single mom,
of
dat niet goed zit, dan valt alles, er valt en je bedrijf en je huishouden en alles in elkaar.
Ja. Ik denk financiële stress en gezondheidsstress. Ik denk dat die ook belangrijk is. Maar inderdaad, financiële stress. En het probleem is ook nog eens, met wie praat jij over geld? Ik vraag mijn klanten altijd, met wie praat jij over geld? Nou, met de partner is vaak al lastig. Omdat we hebben natuurlijk vaak een andere visie of mening. En dat is ook heel normaal eigenlijk. Maar je gaat niet naar de kroeg. En inderdaad, hebt het over, wij gaan zo en zo, of tweede auto, denk je soms wel eens, waar betalen ze het van? Nou, aan wie vraag jij hoe zij die tweede auto betaald hebben? Weet je, dat soort dingen, of hoe regel je je pensioen? Ja, dat zijn allemaal punten. Zou het over heel veel andere dingen hebben met vrienden, of vriendinnen in de kroeg, of wat dan ook. Maar geld nog niet, het is ook echt nog wel een taboe. En wat jij net aangaf van... dat jouw dochter dat dan zegt over die spaarcentjes, het is wel heel erg interessant, want je wilt niet weten hoeveel... van mijn klanten, als we gaan kijken naar wat gebeurt er nou precies, hoeveel erachter komen dat de spaarrekening van zoon of dochter bijvoorbeeld beter gespekt is dan hun eigen spaarrekening. Dat gebeurt heel vaak. Heel veel ouders, van mijn klanten die kinderen hebben, die zetten maandelijks structureel geld opzij voor hun kinderen. Maar als ze gaan kijken naar hun eigen spaarrekening, toch gebeurt daar eigenlijk niet zoveel. Of daar gaat dan wel €300 heen, maar dan wordt er dan ook weer afgehaald omdat we dan toch ergens weer tekort komen. En dat voorbeeld wat jij net gaf is eigenlijk, het is een beetje gechargeerd, maar het is wel iets wat vaker voorkomt, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik geloof het. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer van jou willen weten?
Ik ben met name actief op Instagram, gelukkiger.met.geld. En dat is ook de naam van mijn eigen podcast, Gelukkiger met Geld, gewoon op Spotify en Apple. En dat is eigenlijk waar ik te vinden ben. Mijn website ingehol.nl. En dat was hem.
Hartstikke leuk. Nou, ik ga er zeker opzoeken, iedereen, zou ik zeggen. En ik denk dat wij bij deze gaan afsluiten.
Yes.
Dankjewel voor het delen van jouw mooie en bijzondere verhaal. Al 20 jaar.
Ja, nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Gracias a ti. Nos vemos.
Ciao.
Ciao. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis Speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je opziet tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je? Gratis, 2 keer in de maand houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners. Als je graag Spaans wilt leren, maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt. Deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier. En deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau. Dus boek even een kennismakingsgesprek met me. Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat. En of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!